Dit is Zet hem op, een podcast van ZCERT.
We zijn er weer. Seizoen 2 van onze podcast Zet hem op, Daniel.
Ja, wat leuk, Linda. Leuk om hier weer aan tafel te zitten. Leuk om het weer met jullie te hebben over security. In seizoen 1 hebben we het natuurlijk gehad over het testen van security. Het testen van onze applicaties. Het testen van de IT waar wij afhankelijk van zijn binnen de zorg. Maar toch ging het mis.
Ja, en dan heb je een incident. En daar gaan we het seizoen 2 over hebben. En daar gebruiken we een framework voor. Natuurlijk, lekker gestandardiseerd. Het NIST-framework voor incident response.
Het NIST-framework voor de incident response is een soort van cyclus die als organisatie doorloopt in het voorbereiden van een incident, het handelen tijdens een incident en vervolgens de geleerde lessen van dat incident ook toepassen binnen de organisatie. Vandaag als eerste te gast bij ons aan tafel, Jeroen van ZCERT. Welkom.
Ja, dankjewel. Wat een eer, jongens.
Stel jezelf even voor.
Nou, ik ben Jeroen. Kom oorspronkelijk uit de brandweerhoek en de veiligheidsregio. Ik heb een heleboel meegemaakt op het gebied van fysieke incidenten. Maar ook digitale crisis ben ik bij betrokken geweest. Dus ik weet de waarde van preparatie.
En binnen ZCERT ben jij onze automan. Mag je dat ook nog even uitleggen wat dat is?
Ja, auto staat voor opleiden, trainen, oefenen. Dat betekent dat ik eigenlijk de lessen die ik heb geleerd bij de brandweer, hoe je moet oefenen, hoe je gestructureerd en zinvol kunt oefenen, vertaal naar hoe je kunt voorbereiden op cyberincidenten en een crisis kunt managen.
Ja, nou, dus de aangewezen persoon om vandaag de gast te zijn, denk ik.
Zeker, en ook meteen leuk de vergelijking met de brandweer. Kun je zeggen dat als er een groot incident bij een zorginstelling is, dat dan zo'n zorginstelling digitaal in brand staat?
Ja, absoluut. Die vergelijking die is echt treffend. Ja. Ja, kom ik zo meteen nog wat op terug, denk ik.
Oh, we zijn nu al benieuwd. Want ja, we gaan het hebben over voorbereiden op een incident. En waarom? Waarom zou je deze fase niet overslaan, maar gewoon wel heel veel tijd en aandacht aan besteden?
Nou, het begint eigenlijk met de conclusie dat je je best kunt doen op beveiliging, maar dat die niet 100% waterdicht gaat zijn. Er is altijd een aanvalsmethode die toch ergens langs glipt. Een zero day die je niet in de gaten hebt. Dus beveiliging krijg je zelden 100% waterdicht. Dus bereid je voor op het moment dat die beveiliging niet heeft gewerkt. En dat doe je onder andere door goed op te letten. Je moet monitoren wat er gebeurt. Trek hem weer even naar de brandweer situatie. De brandweer die vereist bij complexe gebouwen met veel inwoners rookmelders. Want die signaleren brand. Hoe eerder je het signaleert, hoe kleiner de brand blijft. Nou, dat moet je eigenlijk ook in je digitale situatie doen. Monitoren, dat je het snel in het snotje hebt en dat je ook snel kunt acteren.
Ja. En dan hebben we digitale brandmelders. Zijn we er dan klaar voor?
Ja en nee. Dan heb je in de gaten dat het brandt. Maar dan zou je nog iets moeten kunnen als het brandt. Wat ga je dan doen? Dat is eigenlijk de kern van preparatie. Wat heb je voorbereid op het moment dat je toch in een situatie komt die je niet wilt?
En hoe bereid je je dan voor?
Dat is enerzijds technisch. Dus je moet wel zorgen dat je die rookmelders hebt. Je kunt ook geen rookmelders doen en wachten totdat de rook naar buiten komt en dat iemand van buitenaf. Dus je wilt het snel in de gaten hebben. Dus je moet je technische maatregelen mooi goed implementeren, ook in je IT-infrastructuur. Daarnaast moet je je organisatie ervoor klaarmaken dat ze ook iets kunnen op het moment dat er een rookmelder afgaat. Je moet een protocol hebben. Wat gaan we dan doen? Wie gaat er kijken? En dat geldt ook voor je ICT-infrastructuur. Als je firewall iets ziet, dan moet je het gaan nalopen. Dan moet je het gaan uitpluizen. Als je een melding krijgt over een dreiging, dan moet je kijken of je er klaar voor bent. Dat is een stuk preparatie. Je wilt niet in het incident belanden. Kom je er toch? Dan is de organisatorische preparatie dat je je mensen klaar hebt gestoomd voor hun taak op dat moment.
Je hebt nu het woord protocol. En binnen de wereld van IT heeft protocol heel veel verschillende betekenissen. Klopt het als ik het zou samenvatten als protocol is een soort van stappenplan?
Ja, eigenlijk is dat het plan wat je erbij pakt. Niet als instructie van hoe tackle ik een incident of een crisis, want daar ben je eigenlijk te laat. Maar meer als leidraad van nou, waar moet ik vooral aan denken en wat mag ik absoluut niet vergeten.
Is het dan meer een checklist?
Ja, je zou het kunnen gebruiken als een checklist. Maar je moet wel zorgen dat de mensen vooraf al kennis hebben van wat er in die checklist staat en wat er van ze verwacht wordt.
Maar dan heb je bijvoorbeeld zo'n document, hè, zo'n incident-responsplan. Dat is uitgeschreven, uitgetikt, handtekening van het management. Leg ik het in een la, dan zijn we er niet klaar voor?
Nee, ik weet niet of je afgelopen zomer hebt meegekregen dat er zo'n vliegtuig van Corfu naar Düsseldorf vertrok. Waarbij ondertussen de motor vlamde. Gelukkig had die piloot niet ergens iets in een la, maar die had gewoon paratenkennis. Die wist precies wat hij moest doen. Op het moment dat het erop aankomt, moet je kennis hebben van wat je moet doen. Dat is cruciaal.
Dus niet alleen opschrijven, maar dus ook oefenen?
Oefenen. Je moet opleiden, trainen en oefenen. Opleiden moet je doen omdat mensen moeten weten wat er van ze verwacht wordt. Waar hun rol over gaat. Trainen, dat gaat echt over hoe voer je die rol uit. En oefenen, ja, dat is het praktijk en theorie bij elkaar brengen. En routine opdoen. En routine is tijdwinst.
Dat vind ik een mooie claim. Routine is tijdwinst.
En deze routine, dus dat het in je vingers krijgen. Dat je al een beetje gevoel hebt van, je hoeft het niet eens te lezen, maar je weet al, als dit gebeurt, dan wil ik met die persoon contact opnemen. Is bijvoorbeeld het contact opnemen met ZCERT, is dat dan al het eerste wat je doet als er iets gebeurt? Of
is afhankelijk van de situatie. Als er een ransomnote op je beeldscherm verschijnt, zou ik het zeker doen. Maar het is natuurlijk situationeel. Je moet in ieder geval in eerste instantie de capaciteit hebben om te gaan kijken wat is er aan de hand. En daarna kan je als organisatie besluiten van kan ik dit zelf of heb ik daar hulp bij nodig.
En dat oefenen en trainen wat erbij hoort, is dat juist voor de IT of is dat juist voor de crisismanagers? Wie neem je mee in dat stukje opleiden, trainen, oefenen?
Beide eigenlijk. Want de IT-mensen die zullen moeten weten hoe ze met een incident om moeten gaan. En de crisismensen die zullen voorbereid moeten worden op hun rol in het crisismanagement.
Moeten die ook iets van IT weten?
Het is het mooiste als ze bij elkaar komen. Want ze hebben elkaar nodig op het moment dat er een IT-crisis is. Dan heb je en IT'ers en crisismanagers. En ja, dat kun je maar beter gaan oefenen. Want anders ga je elkaar niet zo goed begrijpen in een echt incident waarschijnlijk.
Maar Jeroen, dit klinkt als ontzettend veel werk. En stel ik zou in de zorg zitten. Zorg verlenen is gewoon mijn primaire taak. Ik heb al patiënten zat. Kan ik dit incident respons niet gewoon uitbesteden aan IT? He, daar ben ik er maar vanaf.
Dat zou je kunnen denken. Dat klinkt als erg makkelijk. Maar het blijft wel je verantwoordelijkheid. Het is ook wel te doen. Als je zorgt dat je technisch de goede maatregelen treft. Daar goede detectie naast zet, hè, dus die brandmelders. En dat je organisatie in eerste instantie ook met een incident om kan gaan en kan opschalen op het moment dat het crisis is. Dus het blijft wel jouw proces. Dus je kunt uitbesteden wat je wil. Maar het blijft wel jouw proces. Je moet er wel grip op hebben. En hoe meer je uitbesteedt, hoe minder je in staat bent om die communicatie te borgen tussen enerzijds de technische mensen die met de incidentenafhandeling bezig zijn of te proberen te bestrijden, en anderzijds de crisismensen uit je eigen organisatie. Dat is best een uitdaging.
En daar ben ik heel benieuwd, Jeroen. Hoe staat de zorg ervoor?
Ja, dat is wel een goeie. We hebben uitvraag gedaan onder onze deelnemers. En wat blijkt, 86% van onze deelnemers geeft aan, we hebben inderdaad rollen bedacht voor de crisismanagers. En die hebben we ook toegewezen. Nou, dan zou je bijna de vlag uithangen van dat is supergoed nieuws.
Yes!
Waren het niet dat slechts 10% daar ook een idee bij heeft hoe die mensen hun rol zouden kunnen gaan vervullen. Dus daar ook een plannetje bij heeft van hoe breng ik ze op het juiste niveau.
Dus eigenlijk zijn we in de zorg best, hebben wel nagedacht over crisissen. En de zorg heeft natuurlijk meer dan alleen IT-crisissen.
Ja.
Maar als het om de IT-crisis aankomt, hebben we nog wel een stapje te maken om met z'n allen wat gestructureerder te leren en te oefenen?
Ja, absoluut. Daar zie je dus inderdaad dat iedereen het wel belangrijk vindt in een bepaalde mate. Maar dat er nog weinig concrete stappen worden gezet. En daar hebben we ook naar gevraagd. Van wat zou je nou helpen? En zorgorganisaties geven dan vooral aan van ja, help ons, want wij weten niet precies wat we moeten doen. Dus de willen ze wel, alleen de opties worden niet gezien.
Nou Jeroen, dan is de vraag, wat moeten ze doen?
Nou, dat treft, daar heb ik een hele mooie auto roadmap voor gemaakt. Waarbij je in 10 stappen eigenlijk zelf als organisatie aan de slag kunt met je opleider trainer oefenen. Het begint met een viertal vragen op strategisch niveau. Je moet het wel echt willen. En je moet ook bereid zijn om de portemonnee te trekken. Want ja, het kost nu eenmaal geld. En vanaf daar wordt het cyclisch. Want je moet permanent zorgen dat je mensen op niveau komen en daar ook blijven. Maar het is ook voorzien van handelingsperspectief. Dus je kunt zelf eigenlijk een beetje inschatten, waar sta ik op dit moment? Hebben we een bierveeltje voor bedacht? Dat later.
Ik weet waar die vandaan komt.
Kijken. Maar goed, in een aantal, in een lakmoesproef, in een lakmoestest, kun je eigenlijk bepalen als organisatie, waar sta ik nu? Zowel op technisch vlak als op procedureel vlak, als op techniek, menselijk vlak.
Dus eigenlijk is het tijd dat de CISO, de crisiscoördinator koude fase en de bestuurder met elkaar een biertje gaan drinken. Het bierveeltje erbij pakken. En eigenlijk op grote lijnen even uitstippelen. Wat willen wij nou als organisatie?
Ja, nou ik zou het al winst vinden als ze tot hetzelfde beeld komen waar we staan op het bierveeltje. Hè? Dat ze hetzelfde vakje aankruisen. Ik denk dat daar eerlijk gezegd nog best veel verschil in zit.
Ja.
Nu zei een, ja, een belangrijk maar gevaarlijk woord, geld. Ja. Security kost geld. Wat is dan toch het argument dat binnen een organisatie gebruikt kan worden om hierin te investeren?
Ja, nou ten diepste gaat het over zorgcontinuïteit. Die wil je borgen en daarvoor heb je gewoon crisismanagement nodig. En ik zei al, routine is tijdwinst en dus ook geldwinst. Als je muscle memory hebt in je crisisteam, dan is elke crisis maar een crisis. En ja, dan is die misschien de ene keer van een ander type dan een andere keer. Maar dan heb je wel een bekwaam crisisteam. En die, hoe bekwamer een crisisteam is, hoe sneller ze ook weer uit de crisis zijn.
Dat klinkt als een ideaalbeeld.
En hebben we dan ook gewoon zo'n vorm, zo'n trainingsvorm die je nou wel ziet gebeuren? Volgens mij heet het tabletop.
Ja.
Dat we dan met elkaar allemaal aan tafel gaan zitten. Hoe ziet zoiets er dan uit?
Ja, tabletop is eigenlijk de verzameling van je crisisteam. Die zet je rondom een tafel. En die krijgen een simulatie, een nabootsing van de werkelijkheid over zich heen. Langs een scenario wat we dan kunnen afstemmen vooraf. En ja, dan zal blijken of ze dat scenario kunnen managen. En dan kun je nog per type tabletop kunnen kijken wat is de uitkomst. Komt er überhaupt een oplossing uit het crisisteam? Hoe functioneert het crisisteam aan zich? Hoe gaat het met de individuele rollen in het crisisteam? Want iemand moet de leiding hebben. En dat is niet handig als 5 mensen de leiding hebben. Dat is niet functioneel. Dus hoe zit het met de rolvastheid van de mensen in het crisisteam? En daarna kunnen we gaan kijken van routine. Hoe geolied loopt deze machine? Nou, dan ben je echt wel een aantal jaartjes verder. Dat is niet voor beginners.
En maar Linda, volgens mij heb je wel zo'n tabletop gedaan bij zorginstellingen.
Zeker
weten. En wat viel jou op waar veel zorginstellingen moeite mee hebben?
Communicatie. En dan bedoel ik niet communicatie naar buiten of naar de patiënten, maar communicatie tussen de IT-afdeling en de crisislaag. Dus de meer de managementlaag. Dat is best een uitdaging, want spreek je nou eigenlijk wel dezelfde taal? En geeft de IT wel de informatie die de crisismanagers eigenlijk willen weten? Of geven ze te veel of te weinig? Dus daar, dat afstemmingsmoment, dat vind ik altijd heel erg interessant. En daar zie ik ook best nog wel wat winst wat behaald kan worden.
En zie je dan ook dat deze communicatiedrempel ook problemen oplevert in bijvoorbeeld de keuze om op te schalen, wel of niet? Hè? De keuze maken, wij vinden dat het nu crisis is. Wij moeten hier extra capaciteit en resources nu voor vrijmaken.
Ik denk dat de keuze, dat valt wel mee. Ik denk dat de zorg soms sneller denkt, we moeten nu opschalen dan soms de IT-afdeling. Dat gebeurt zeker wel. Maar ik denk dat het meer is dat als je hele technische informatie geeft aan mensen die misschien iets minder technisch weten hoe het in elkaar zit. Je moet die vertaling kunnen maken van oké, mijn firewall is down. Dat betekent dus dit en dit en dit voor de kritieke processen. Dus die vertaling van dit is er technisch aan de hand naar wat betekent dit voor mijn processen, dat is heel erg belangrijk. En daar kan je in je voorbereiding best heel goed het gesprek over aan.
Ja, en ik denk dat ik daarop kan aanvullen dat ik dat aan het lijve heb ondervonden. We hebben natuurlijk vanuit Veiligheidsregio Twente, waar ik destijds werkte, een inzet gedaan bij gemeente Hof van Twente, die onder een ransomware aanval waren. Daar is uiteindelijk crisismanagement vanuit Veiligheidsregio Twente ingezet. En ik was daarbij betrokken, maar meer in de rol van cyberfluisteraar, noem ik het maar. Om de vertaling te geven tussen het technische team, de forensische onderzoekers en wat het dan betekent in het beleidsteam. Ja. Dat is wezenlijk belangrijk.
Dan gaan we eindigen met een spoiler, want een van de volgende afleveringen komt Jeroen nog een keertje terug en gaan we ook over recovery met Jeroen praten. En dan komt het Hof van Twente ongetwijfeld nog een keertje langs.
Ik verzeker het.
Dus, naast dat je binnen je organisatie een cybersecurity champion wil hebben, hebben we nu ook een nieuwe rol bedacht voor jouw organisatie, namelijk de cybersecurity fluisteraar. En daarmee gaan wij door naar onze volgende aflevering.
En in de volgende aflevering praten we verder. Wat nou als je ZZR belt bij een incident? Wat gebeurt er dan? Luister hem volgende week op je favoriete podcastplatform.